Gemeente, in deze dienst van voorbereiding op het heilig avondmaal is onze schriftlezing Psalm 32. Uit het boek der psalmen lezen we de 32e psalm. En in Psalm 32, daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Een onderwijzing van David. Wel gelukzalig is hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. Wel gelukzalig is de mens die de Heere de ongerechtigheid niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is. Toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd, in mijn brullen de ganse dag. Want uw hand was dag en nacht zwaar op mij. Mijn sap werd veranderd in zomerdroogten, Sela. Mijn zonde maakte ik u bekend, en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zeide, ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor de Heere, en gij vergaaf de ongerechtigheid mijner zonde, Sela. Hierom zal u een ieder heilige aanbidden in vindenstijd. Ja, in een overloop van grote wateren zullen zij hem niet aanraken. Gij zijt mij een verberging. Gij behoedt mij voor benauwdheid. Gij omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Sela, ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. Wees niet gelijk een paard, gelijk een muilezel, het welk geen verstand heeft, welks muil men breidelt met toom en gebit, opdat het tot u niet genake. De goddeloze heeft vele smarten, maar die op de Heere vertrouwt, dien zal de goede tierenheid omringen. Verblijd u in de Heere en verheugt u, gij rechtvaardigen. En zingt vrolijk alle, gij oprechten van hart. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, de tekst voor de prediking in deze voorbereidingsdienst vindt u in Psalm 32 en daarvan het vijfde vers. Psalm 32, het vijfde vers waar David zegt: mijn zonde maakte ik u bekend en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zeide, ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor de Heere. En gij vergaaft de ongerechtigheid mijner zonde, Sela. Gemeente, we horen in deze tekst woorden over verzwegen zonden, beleden zonden en vergeven zonden. En we willen daar met de hulp des Heren bij stilstaan, in de eerste plaats bij verzwegen zonden, de tweede plaats bij beleden zonden en in de derde plaats bij vergeven zonden. Gemeente, zo de Heere wil en wij leven, zal volgende week zondag het heilig avondmaal bediend worden. Ziet u ernaar uit? Zie jij er naar uit? Of juist helemaal niet? Gemeente, zoals ik zo net al aangaf, als ik gisteren op de HJ Jongerendag, en mij was gevraagd iets te vertellen over het heilig avondmaal. Het was al een stukje voorbereiding op de avondmaal zondag. En de jongeren die naar die workshop toekwamen, zaten aandachtig te luisteren, hadden ook vele vragen. En een paar van hen kwamen daarna in de pauze naar me toe. En ze hadden nog wat vragen. En een van die vragen was wel dat ze uitzagen om deel te mogen nemen aan het heilig avondmaal. En ze konden daar ook wat over vertellen, hoe de Heere in hun leven dat goede werk begonnen was. Alleen ze mochten nog niet deelnemen, want ze zaten nog op de belijdeniscategorisatie. En dat was een traject van 2 jaar. In sommige gemeentes gebeurt dat ook. Daar is er niet 1 jaar belijdeniscategorisatie, maar een 2-jarige belijdeniscategorisatie. Maar wat zagen ze er naar uit om aan de tafel des Heren zijn naam te belijden, te erkennen wie ze waren, zondaren. En ze vertelden ook van iedere keer weer opnieuw val je in de fout. Iedere keer weer opnieuw doe je de Heere verdriet. En wat is dat erg. En met tranen in de ogen stonden ze het vertellen. Maar ook wat een wonder het is. Dat de Heere naar zulke mensen wil omzien. En zijn genade wil bewijzen. Zien we ook zo uit om zijn naam te belijden. Ach, zegt u. Dan moet er nog heel wat in mijn leven gebeuren en veranderen. Maar laat dat dan uw en jouw gebed maar zijn. Heere, wilt u zo werken in mijn hart en leven, ook in mijn jonge leven. Een week van voorbereiding is aangebroken om onszelf te beproeven, te onderzoeken. Of we iets mogen kennen van die enige troost in leven en in sterven. Het eigendom te zijn van die getrouwe zaligmaker. Onlangs hebben we gehoord wat nodig is om deel te kunnen nemen. Kennis van onze ellende. Maar ook van die verlossing door Christus. En dat dan ook die dankbaarheid in ons leven gevonden mag worden. Dankbaarheid aan God voor zo'n grote verlossing wat zichtbaar wordt, ook in het vruchtdragen. De psalm die vandaag en ook volgende week centraal staat, is een hele bekende psalm. Een psalm met zo'n prachtig begin, waar David een ieder gelukkig prijs die leven mag uit het wonder van de vergeving. Welgelukzalig is hij wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. O, wie zijn geluk elders wil zoeken, die zal het nooit vinden. Ten slotte gaat het in ons leven daarom dat het weer met God goed komt, dat die breuk hersteld wordt. Het leven met een verzoend God en Vader is pas een gelukkig leven. Anders blijft de schuld ons altijd achtervolgen, net zoals bij een misdadiger die wel een veilig onderkomen heeft weten te vinden, misschien in het buitenland, maar er nooit op gerust kan zijn dat hij uiteindelijk toch niet gearresteerd zal worden. Maar wie van de straf voor eeuwig is ontheven, die vindt pas echt geluk, ware vrede. Geliefde David noemt dat niet zomaar aan het begin van deze psalm. Het is voor deze man Gods niet een lesje dat er nu eenmaal bij hoort en dat hij geleerd heeft en waarvan gezegd wordt, zo is het. Nee, hij heeft er alle reden toe om zo hoog over het geluk van de vergeving te spreken. Het is bevinding. David die weet uit zijn eigen leven wat die vergeving van zonde betekent. Nee, dat gebeurde niet zomaar. Niet dat de Heere niet gewillig genoeg was om hem de zonden te vergeven. Daar lag het niet aan. Het lag aan hemzelf. David wilde niet buigen, niet belijden. Hij wilde niet erkennen dat hij zich helemaal verkeerd en zondig gedragen had. Hij wilde alleen maar die zonde bedekken. En waarschijnlijk moeten we hier denken aan de zwarte bladzijde uit zijn leven, van zijn overspel met Batseba, die uitliep op de moord van Uria. Dat heeft David zelfs een heel jaar onder zich gehouden. Een vol jaar duurde het eer hij tot die ootmoedige belijdenis kwam: tegen u alleen heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad was in uw ogen. Gemeente, dat is een moeilijke tijd voor David geweest. Eerst heeft hij er alles aan gedaan om die zonde te verbergen door Uria naar huis te halen en een nacht bij Batseba te laten zijn, zodat iedereen zou denken dat dat kindje wat geboren zou worden van Uria was, maar Uria wilde niet naar binnen. Hoe zou het kunnen? Zijn medesoldaten in de strijd en hij bij zijn vrouw in bed, hij bleef buiten. En toen heeft David ten einde raad ervoor gezorgd dat Uria vooraan in het leger kwam om als eerste te sneuvelen, aangrijpend. En ook daarna heeft hij geprobeerd om alles te bedekken. Al die tijd moet ze geweten hebben aangeklaagd. Nu eens stil, in een zacht gefluister. En dan weer wat luider: David, je bent een overspeler, een moordenaar. De Heere die kan nooit meer naar jou omzien. Durf je nog te bidden? Hoe durf je nog te offeren? Maar David die heeft zich verzet. Hij heeft het van zich afgeworpen. En misschien heeft hij wat afleiding gezocht in zijn werk. Zich daarop gestort. Als hij maar vergeten kon en niet hoefde te luisteren naar de stem van zijn geweten. Gemeente, misschien herkennen we het wel. Verzwegen zonden. En ieder verzwijgt zo graag zijn eigen zonde. Toch? Daar loop je niet mee te koop. Voor de mens hou je dat bedekt achterwege. Stel je voor dat ze het merken. Ook in je jonge leven dat je dit of dat hebt gedaan of daarmee bezig bent. Maar weet u wat nog erger is? Om ze voor God te verbergen. En dat hebben we geleerd van onze vader en moeder, van onze voorouders Adam en Eva. Jongens en meisjes, toen ze gezondigd hadden van die verboden vrucht gegeten hadden, gingen ze toen gelijk aan de Heere vragen om vergeving? De Heer had gezegd: als je daarvan eet, dan zul je de dood sterven. Horen we ze bidden, net zoals die tollenaar: o God, wees mij zondaar genadig? Nee, ze zwegen toen ze van die verboden vrucht hadden gegeten. Wellicht uit vrees voor de straf. Want de Heere die had het immers gezegd wat er zou gaan gebeuren. Maar gemeente, sindsdien lopen ook wij op de aarde rond met een gesloten mond voor God, tegen wie we gezondigd hebben. En iedere keer weer opnieuw. De broers van Jozef zwegen toen ze kwaad hadden gedaan. tegen hun vader dat ze Jozef verkocht hadden, maar ook tegen de Heere. Achan zweeg toen hij de buit had verborgen, tegenover de mensen, maar ook tegenover de Heere. Maar ook David, nota bene een kind van God, zweeg toen hij in zonde was gevallen. Ja, ook een kind van God kan voortgaan met verzwegen zonde. Waarom toch dat zwijgen? Is dat uit angst voor God, de rechter? Terwijl we weten, God ziet alle dingen. Of is het omdat we de zonde niet los willen laten? Of zou het onze trots zijn dat we niet willen buigen voor de Heere? Of is het eenvoudig onze blindheid voor de zonde? Anderen zien het. Kun je nu zo verder leven, maar zelf ben je blind. Gemeente, als zonde geen zonde is of wordt, dan hebben we van dat zwijgen geen last. David, die had er wel last van. We vallen telkens weer in de zonde en we zijn telkens weer te koppig om toe te geven. We willen niet buigen voor de Heere en hoe gemakkelijk praten we onze zonden goed. Zo is een mens nu eenmaal. Een mens kan niet in alles volmaakt zijn. En je moet toch ook leven. We proberen ons achter van alles te verschuilen. Het is een andere tijd. Maar van binnen voelen we best onze laksheid en halfheid. En dat op geen enkele manier is goed te praten. En als we ons wordt aangezegd in de prediking of tijdens het huisbezoek, wat er niet deugt in ons leven, dan proberen we daar onderuit te komen. Of we beamen het en we gaan toch gewoon verder. We overschreeuwen de stem van ons geweten. Ja, de stem van God zelf. David belijdt hier eerlijk. Ik zweeg. Ik wilde er niet over praten. Ik wilde niet in het reine komen met God. Ik ontvluchtte hem. Gemeente, verzwegen zonde. Hebt u ze? Heb jij ze? Heb ik ze? Hebben we er last van gekregen? Omdat het bijvoorbeeld niet alleen een zonde is tegen de naaste, maar bovenal een zonde is tegen de Heere. David vertelt er ook iets over, hoe hij daar het onder gehad heeft. En dat was helemaal niet zo best. Hij is er bijna in gestikt. Zijn beenderen werden verouderd in zijn brullen de ganse dag. Het is voor hem een tijd geweest van innerlijke en uiterlijke ellende. Zijn geweten heeft hem met felle slagen geslagen. Innerlijke onrust heeft hem opgejaagd. En hij moet ongetroost zijn geweest en door onweder voortgedreven. Verzwegen zonden, dat brengt geen rust, dat blijft, als het goed is, van binnen knagen, wroeten in het verborgen van ons hart. Gemeente, Davids ellende moet aan zijn beschrijving te merken, ik gaf het al aan, ook uiterlijk geweest zijn. Hij is er ziek van geworden. De geestelijke kant van ons mensen is nauw verbonden met het lichamelijke. David voelt zich tenslotte slap en moe en uitgeteerd. Zijn levenssappen werden veranderd in zomerdroogte, dor en verdroogd. Als het gras in de hitte van de zomerzon staat zijn leven erbij. En dat zwijgen dat maakt afstand tussen God en zijn kind. Als de schuld verzwegen wordt, ja, dan zwijgt de Heere ook. Waar de schuld zwijgt, daar zwijgt ook de genade. De alwetende weet het wel. De Heere weet alle dingen, maar hij wil het uit de eigen mond van een zondaar horen. Hij moet zijn overtredingen aan de Heere bekendmaken. Alsof het hem niet bekend was. Want de Heere weet toch alle dingen, denkt een jongen, jazeker. Maar hij wil dat we onze zonden werkelijk aan hem bekendmaken. David die moet zichzelf bij God leren aanklagen alsof God het niet wist dat hij zo slecht was. Geliefde en ik vragen nog een keer, ligt er in ons leven ook een verzwegen schuld? Juist na ontvangen genade kan dat een belemmering zijn tot de gang naar de tafel. Dat u moet zeggen, het is niet meer zoals het eens geweest is, toen ik Gods liefde zo mocht ervaren. Er is zoveel gebeurd. O, val dan toch voor de Heere neer. Geef het eens op voor die alwetende God. En ook al neemt u helemaal geen deel aan het heilig avondmaal, leeft u nog zonder en buiten Christus. Belij toch wie u bent. O, zeker, daarvoor is nodig de werking van de Heilige Geest, maar die wil dat ook schenken. Want als u blijft zwijgen, dan kunt u nooit gelukkig worden. Dan zult u nooit zalig kunnen worden. Hoe lang laat je de Heere nog wachten, net zoals David een jaar? Of wacht de Heere op u al vele jaren? Of laat u de Heere wachten totdat het niet meer kan? Boven de psalm staat een onderwijzing van David. En dat is niet zomaar David die wil ons onderwijzen. Dat het dwaas is om je zonden voor de Heere te verzwijgen. Je wordt er alleen maar ongelukkig van en ellendig van. En we kunnen niet beter doen dan het onderwijs van David ter harte te nemen. Door onze zonden voor de Heere neer te leggen. In de stilte van de binnenkamer. Of waar dan ook. Om terugziende ook op de achterliggende perioden, ook al zijn er geen grote zonden gebeurd, ben jij daarvoor bewaard gebleven. Dan toch moet beleden worden, ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Denk eens terug, u die de Heere mag vrezen, aan de tijd dat u alles aan de Heere bekend maakte. Toen was het beter dan nu, of niet? Word opnieuw maar weer zondaar voor God. En belijd maar. Ook de zonden van nalatigheid. Ja, zegt iemand, maar zal daar bij mij dan ook zo'n weg als bij David voor nodig zijn? Want hoe ging het bij David? Daar moest bij David iemand aan te pas komen. O, de Heere die zegt, keert weder gij afkerige kinderen en ik zal uw afkeringen genezen. Dat wederkeren, dat was er bij David ten slotte ook. Als we blijven bij de geschiedenis van de zonde met Batseba, dan weten we, en de kinderen weten dat ook wel, dat tenslotte de profeet Nathan bij hem kwam. En die vertelt hem dan dat indringende verhaal van die rijke man die om zijn gasten te onthalen, zijn gasten te verzorgen, zomaar het enige lievelingsdier van een arme buurman nam en slacht. En toen David verontwaardigd vroeg wie zoiets wel had durven doen, kreeg hij de vingeren van de profeet op zichzelf gericht. Gij zijt die man. Gij zijt die man. En dat brak Davids verzet. Toen kon hij alleen nog maar eerlijk belijden, rechtuit, dat hij helemaal verkeerd was geweest. En dat het recht zou zijn als de Heere nooit meer naar hem zou omzien. En dan lezen we hier in Psalm 32 nog van een zeker voornemen. David heeft bij zichzelf gezegd: ik zal belijdenis doen van mijn overtredingen voor de Heere. Het is mogelijk dat door alles heen de weerstand van David toch langzamerhand is ondermijnd en dat hij ging inzien dat het het beste was om tot de Heere terug te keren. En dat de komst van de profeet Nathan de laatste stoot geweest is die hem omver geworpen heeft. Gemeente, van een dergelijk voornemen lezen we bij de gelijkenis van de verloren zoon, waar we de vorige keer bij hebben stilgestaan rond het avondmaal. Als het zover gekomen is dat hij zijn buik begeert te vullen met het voer van die zwijnen, komt hij tot bezinning en zegt: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Al wat een wonder als het zo ver komt in ons leven. Als de redeneringen stilvallen. En we bij onszelf gaan zeggen voor het eerst of opnieuw: ik zal belijdenis doen voor de Heere. Juist in deze week van zelfbeproeving. Maar laat het dan niet blijven bij goede voornemens. Daar is er bij David niet bij gebleven en ook bij die verloren zoon niet. Ze hebben de daad bij het woord gevoegd. En hebben gesmeekt aan de Heere om vergeving. Oh, misschien is er wel zo'n laatste stoot als bij David voor nodig om ons op de knieën te krijgen. Dat kan door iemand heel dichtbij die ons op de zonde wijst. Maar dat kan ook door de prediking van het woord als vanmorgen klinkt: gij zijt die man. Gij zijt die vrouw. Je denkt dat het wel meevalt. Dat het met jou niet zo erg is, met u wel meevalt. Gij hebt gezondigd. O, het gepredikte woord van God haalt de ploegschaar van de wet door ons leven. Het wil ons ontdekken aan onszelf. Ons opjagen uit allerlei schuilhoeken waarin we ons verborgen hebben voor de Heere. Het wil ons brengen aan zijn voeten. En geliefde, dan moet alles eruit. Daar kunnen we niets meer achterhouden. Zoals een David: mijn zonde maakte ik u bekend en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Hij kon niets meer toedekken. Hij moest zijn hart uitstorten voor de Heere. Kijk, soms dan willen we enkele zonden toegeven. Niemand is immers volmaakt. Maar andere dingen houden we achter. Het laatste komt er niet uit voor God. Er kan nog zo'n bedrog zijn in onze geest. Heimelijk koesteren we iets dat we niet kwijt willen. Die boezemzonde. We beseffen best dat beleden zonden ook bestreden zonde moeten zijn. En daarom houden we ze voor ons. We zijn te veel aan bepaalde zonden gehecht om ze prijs te geven. Maar wie de Heere mag leren vrezen, die kan daar moeilijk genoegen mee nemen. De dichter van Psalm 19 bad: reinig mij van mijn verborgen afdwalingen. O, bid dat maar mee. Maar dan zullen we ons altijd ook stellen onder de tucht van Gods woord. Want zo komt het aan het licht. De schijnwerper van het woord, door de werking van de Heilige Geest, straalt tot in de verste uithoeken van ons hart. En dan kom je er weer achter wie je bent voor God. En dan moet het eruit, als het goed is. Tot die laatste zonde toe. Niet alleen onze verkeerde daden worden beleden, ook de verkeerdheid van die daden, de opstandigheid ervan, zoals het woord in de grondtekst aangeeft. Een verkeerdheid en opstandigheid die schuilt in ons eigen hart. En gemeente, zo'n belijdenis, die wordt des te pijnlijker voor onszelf en des te inniger naarmate we de Heere meer hebben mogen leren kennen. Er staat hier: ik zal belijdenis doen voor de Heere, de God die zich aan mij bekend gemaakt heeft in zijn trouw en in zijn genade. Die God die zo voor mij heeft gezorgd. O, wat is de zonde dan een bitter ding. Als je de Heer hebt lief gekregen, je beseft hoe je hem op het hart getrapt heeft. Dan heb je niet tegen het noodlot gezondigd, tegen een vage persoonlijke macht, maar gezondigd tegen die God, die om Christus wil onze God en Vader wil zijn. Dan ben je als een kind die een lieve moeder op het hart getrapt heeft. En dan kun je alleen maar die buigen in het stof. Buigen naar hem toe. Omdat hij de Heere is. De ik zal zijn die ik zijn zal. Omdat je hem niet meer kunt missen. Al ben je zo al met heel je verloren bestaan aan zijn voeten terechtgekomen, aan de voeten van die gezegende borg en middelaar. Belijdenis doen van onze zonde, dat is niet vallen in handen van mens. Dat is vallen in handen van God. Handen die zich in Christus hebben laten wonden om onze zonden. En wie zo zijn zonde en schuld leert belijden, ook in deze week van voorbereiding, o, die mag weten dat de vergeving niet uitblijft. In Spreuken 28 vers 13 lezen we: die zijn overtreding bedekt, zal niet voorspoedig zijn. Maar die ze bekend en laat, zal barmhartigheid verkrijgen. En de apostel Johannes schrijft: indien wij onze zonde belijden, God is getrouw en rechtvaardig, dat hij ons de zonden vergeeft en ons reinigt van alle ongerechtigheid. Gemeente, de Heer is gaarne vergevend en groot van goede tierenheid. Hij vergeeft niet zoals wij mensen wel eens doen met een zuur gezicht. Bij ons kan het er maar amper af. Iemand vraagt je om vergeving en je zegt: nou ja, goed dan. Omdat het moet. Maar gaat het altijd van harte? Maar de Heere vergeeft gaarne. Kijk maar naar die gelijkenis van de verloren zoon, waar die vader op de uitkijk staat. Kom dan, zegt de Heer, en laat ons samen richten. Al waren uw zonden als scharlaak, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Gemeente, tijdens de voorbereiding viel het me zo op dat in onze tekst het onmiddellijk op elkaar volgt. Ik beleed mijn zonde. En dan volgde direct achteraan, gij vergaaft. We lezen niet, ik beleed en daarom hebt gij mij vergeven. Soms zitten mensen in die strik verward. Ze zijn helemaal gericht op hun berouw, hun kennis van de zonde. En het is niet verkeerd om te vragen, ja, is dat nu wel echt? En is dat wel echt diep genoeg? Hoe diep moet dat zijn? Ja, dat je alleen nog maar kunt vluchten tot Christus. Maar uiteindelijk hangt het daar niet van af hoe diep en hoe ernstig dat is. O zeker, het kan nooit diep genoeg zijn, niet ernstig genoeg zijn, versta me goed, maar dat is de reden niet dat de Heere de zonde vergeeft. Zo van, wij hebben diep onze schuld gevoeld en beleden en nu zal de Heere als antwoord daarop wel vergeving schenken. Want als het gaat om dat schuldbesef, ja, wanneer is dat dan diep genoeg? Wanneer is dat dan voldoende? Een voldoende halen we nooit bij God. Er is er maar één die met eerbied gesproken een voldoende gehaald heeft. En dat is de Heere Jezus Christus, die de zonde tot op het diepst gepeild heeft. En die met zijn kruisverdiensten de schuld betaald heeft en Gods wet volkomen volbracht. Hij wist wat de zonde was als geen ander. Want hij heeft de toorn Gods over de zonde ervaren. De zonde van een ieder die in hem gelooft. In het weten zoals wij hier op aarde nooit zullen weten. Wat dat is gezondigd te hebben tegen de allerhoogste majesteit van God. Dat heeft Christus geweten. En gedragen. Ik bedoel te zeggen, de grond van de vergeving ligt niet in ons berouw. Hoe ernstig ook en hoe diep ook voor onszelf. Met alles wat we verkeerd deden en tekort komen, kunnen we alleen maar schuilen bij hem. Beleden zonden en vergeven zonden. Ik zei al, daar zit eigenlijk niks tussen. Nee, niets van ons, althans. Maar van God zit daar alles tussen. Namelijk de gave van zijn lieve zoon. Want waarom worden beleden zonden vergeven zon? Dat is alleen maar vanwege het werk van de Heere Jezus Christus. Het werk van die lieve zoon tot in de bittere dood des kruises. En hoe zwaar is dat lijden geweest, onpeilbaar diep, was de weg die hij moest en wilde gaan om zondaren te bevrijden. En aanstaande zondag mag dat worden uitgetekend in dat verbroken brood en die vergoten wijn. En dan zegt hij tot al zijn kinderen, dit deed ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Beleden zonden, vergeven zonden, enkel en alleen door het werk van die gezegende borg en middelaar. En geliefden, als dat nu geloofd mag worden, dat die beleden zonden ook vergeven zonden zijn, dat je de rust en de vrede in je hart mag ervaren, dat de Heere dat ook duidelijk maakt vanuit zijn woord en toepast aan je hart door zijn Heilige Geest. Ja, dan gaan we dat geluk verstaan voor het eerst of opnieuw, waar David van spreekt in het begin van deze psalm. Welgelukzalig is hij wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. Weet u het nog, we hebben nodig ontdekking. En bij David was Nathan daarvoor nodig. Bij u is de prediking wellicht daarvoor nodig, of wat een ander tegen u zegt. Ontdekking, maar ook bedekking. Welgelukzalig is de mens die de Heere de ongerechtigheid niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is. O de Heere, geven dat zo aanstaande zondag. Zondaren mogen naderen, die verzwegen zonden beleden hebben en die vergeving mochten ontvangen. Vergeving van al hun zonden. En dat enkel vanwege hem, de Heere Jezus Christus. O, dan blijft de verwondering over, Heere, dat u naar zo'n zondaar als ik ben nog wilde omzien, weer opnieuw wilde omzien en uw genade schenken, mild en overvloedig. Amen. Gemeente, zingen we van psalm 51 en daarvan het vijfde vers, psalm 51, het vijfde vers.